Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en om de Bijbel open te doen in het geloof dat de Heer vanavond zelf tot ons zal spreken. Hartelijk bedankt. We willen de Bijbel open doen op twee plaatsen in het Nieuwe Testament en we beginnen te lezen in Matteüs 16. Matteüs hoofdstuk 16 en daarna lees ik een paar verzen uit Lucas hoofdstuk 9. En ik wil vanavond met u nadenken over de vraag: wie zegt u, wie zeg jij dat Jezus is? En dat is een belangrijke vraag, zeker in de tijd waarin wij leven, die we wel duiden als de eindtijd. Matteüs hoofdstuk 16, we lezen vers 13 tot en met 16 was ik voornemens, maar we lezen maar door tot en met vers 20. Daar staat het volgende in vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. En weer andere Jeremia, of een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen niemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Dat is een opmerkelijke tekst, die laatste. Maar ik geloof dat de Heer Jezus wilde en verlangde dat zijn volk vanuit de tekenen die hij deed en de levenswandel die hij openbaarde, dat ze van daaruit zouden vaststellen dat hij de Messias was. Dus even los van datgene wat over hem gezegd werd, wat hij over zichzelf sprak, maar met name door zijn tekenen, door zijn wonderen, door de kenmerken die hij openbaarde, werd duidelijk dat hij de Messias was. Dan in Lucas 9. Daar zien we diezelfde geschiedenis, alleen dan in een korte gedeelte. Lucas 9 vers 18 tot en met 20, en dat is dan ook uitgangspunt vanavond. En het gebeurde, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. Dat is al mooi, hè? Kijk, als je veel in de nabijheid van de Heer Jezus verkeert, dan kan je soms ook wel eens een persoonlijke vraag van hem krijgen. Dan komt dat heel dichtbij. Mensen die ver van hem vandaan leven, die kennen dat niet in hun leven. Maar als je dicht bij de Heer Jezus leeft, veel omgang met hem hebt, dan krijg je soms wel eens iets naar je toe dat je zegt van: wat moet ik daarmee? Ik moet daar iets mee, ik moet daar een antwoord op geven. Nou, de discipelen waren in zijn nabijheid en hij stelt hun een vraag. Dus het is heel uitdagend om met de Heer Jezus om te gaan, maar het is soms ook heel confronterend. En hij vroeg hun: wie zeggen de menigten dat ik ben? Matteüs 16 werd gezegd: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper en andere Elia. En weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. Tot zover. Deze vraag heeft mij de laatste tijd, deze laatste week, bezig gehouden. En ik hoop dat de Heer de gedachten die hij me van de week gaf ook in mijn geest brengt om aan jullie door te geven vanavond. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen optrek en deze vraag, die belangrijke vraag, misschien wel de belangrijkste vraag in ons leven, stelt aan zijn discipelen. Dus niet zozeer aan de ongelovigen, maar aan zijn discipelen. Nou, u weet, dat heb ik hier eerder gezegd, een discipel wordt gekenmerkt door drie dingen. In de eerste plaats is hij een leerling van de Heer Jezus, hij zit aan de voeten van de rabbi. Hij is een volgeling, maar hij is ook een vertrouweling. Dat zijn de drie kenmerken van een discipel. Leerling, volgeling, vertrouweling. En de Heer Jezus stelt deze vraag dus aan zijn discipelen. En hij trok met zijn discipelen door het land Israël heen. En hij is gekomen op de plaats, ik moet zeggen de regio, de streek die wij noemen Caesarea Philippi. En ik verkeer natuurlijk hier in goed gezelschap. Velen van jullie zijn in Israël geweest. En dan ben je misschien wel in de plaats Caesarea geweest. Nou, dat ligt aan de kust, aan de Middellandse Zee. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over Caesarea Philippi en dat ligt in het noorden van Israël. He, op de Golanhoogte, bij het Hemon of Hermongebergte. En daar in het noorden van Israël is de Heer Jezus met zijn discipelen. In die regio, in die streek, Caesarea Philippi. En nu zou je zeggen, is dat nou zo belangrijk om dat helemaal te benadrukken vanavond? Nou, dat is heel belangrijk. Want ik geloof dat het niet om het even is waarom de Heer Jezus deze bijzondere, prangende vraag, en misschien is dat wel de allerbelangrijkste vraag in je leven, het antwoord op deze vraag gaat bepalen waar je de eeuwigheid door gaat brengen. Dus het is belangrijk om daar goed over na te denken vanavond. Maar het is bijzonder dat hij deze vraag in deze regio, in deze streek stelt. En dat ga ik je uitleggen waarom dat zo is. En dan zal je aan het einde van de boodschap begrijpen waarom ik dat accent heb gelegd vanavond. Nou, dat gebied Caesarea Philippi, daar wil ik eigenlijk drie dingen van zeggen. Het is een gebied wat gekenmerkt werd door afgoderij en ongerechtigheid. In dit gebied werd eerst de Baal aanbeden, vereerd. Nou, en Baal werd beschouwd als de god van de donder, als de god van de oorlog. En hij was ook de god van de vruchtbaarheid. Die werd in deze regio aanbeden. En die aanbidding van Baal, die ging gepaard met wellustige praktijken van de vruchtbaarheidscultussen. Nou, een kenmerk van de Baal was ook de enorme losbandigheid en schrik niet. Ook het kenmerk van de aanbidding van Baal en de vereering van Baal ging gepaard met het offeren van kinderen. Dat is Caesarea Philippi. En alsof het nog niet genoeg was, de volgelingen van Baal waren felle grote tegenstanders en bestrijders van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Dat is het eerste. De Baal werd daar aanbeden. Nou, toen wat later in de tijd, toen werd in deze streek ook de Griekse god Pan aanbeden. En als u wel eens daar geweest bent, degenen die daar geweest zijn, die weten dat. In die streek, daar zie je nog die grot en de overblijfselen, de resten van de aanbidding van de god Pan. En heel vaak, als je een beetje een bijbelgetrouwe reisleider hebt gehad, en een goede bijbelleraar die heeft op die plek dit gedeelte met u gelezen. De vraag, wie zegt u dat ik ben? En die vraag stelde hij dus ook in die streek waar de Griekse god Pan werd aanbeden. En die Griekse god Pan die zag er verschrikkelijk uit. Ik heb daar van de week wat studie van zitten maken, maar die was half mens en die was half geit, of je het geloven wil of niet. Het onderste deel van zijn lichaam was die als een geit, vertoonde zich als een geit, en het bovendeel van zijn lichaam was die als mens. Vervolgens had hij hoornen. Het was een afschrikwekkend figuur. En dat afschrikwekkende uiterlijk boezemde angst en paniek in bij zijn vijanden, bij de mensheid. Het woordje paniek is ook afkomstig van het woord van de god Pan. Paniek en angst werd door de god Pan ingeboezemd. En deze god Pan symboliseert ook extreme vormen van seksuele perversie. Daar werd hij ook door gekenmerkt. En wat ik al zei, die god Pan, die Griekse god, die werd vereerd in een grot. En de restanten van die grot, die kan je dus nog steeds zien. Dat is het tweede. Dus die streek Caesarea Philippi, gekenmerkt door Baalverering, met alle afschuwelijke dingen die erbij horen. Vervolgens, later in de tijd, werd daar de Griekse god Pan vereerd. En alsof het nog niet genoeg was, last but not least, dicht bij die grot van Pan, plaatste Herodes ook een beeld van de keizer. En daar werd de Romeinse opperheerser goddelijke eer bewezen. Dus een mens werd in de nabijheid van die grot goddelijke eer bewezen. Nou, dat is kenmerkend voor de regio Caesarea Philippi. En de Heer Jezus is met zijn discipelen door het land gereisd en is in deze streek aangekomen. Nou, samengevat zou je kunnen zeggen, Caesarea Philippi was de plaats van diepe duisternis, occulte machten en krachten en ongekende losbandigheid. Dat was de regio. Nou, daar ging de rabbi met zijn discipelen en hij ging zo die streek, die regio in, om de allerbelangrijkste vraag in die omgeving te gaan stellen. In een omgeving te midden van tientallen afgoden, tempels en symbolen van de machten van de duisternis. Ja, juist daar, wij zouden zeggen, in het hol van de leeuw, vraagt de Heer Jezus, hij die zoon van God is en zoon des mensen, aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen, of wie zegt de menigte dat ik ben? Dit is even het plaatje, dit is even de achtergrond. En ik geloof dat dit een profetische betekenis heeft. Voor onze tijd, voor de tijd waarin wij leven, die wij wel duiden als de eindtijd. Daar kom ik zo op. En nadat de Heer Jezus dat gevraagd heeft in Lucas 9 vers 18... aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen, vertrouwelingen, aan zijn leerlingen, volgt het antwoord in vers 19. En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, anderen, Elia en weer anderen, dat een van de oude profeten is opgestaan. En wat ik las uit Matteüs 16, daar wordt ook Jeremia concreet genoemd. En dit is heel belangrijk. Op de vraag van de Heer Jezus, die nog heel globaal is, wie zeggen de mensen, wie zegt de menigte dat ik ben, volgen drie concrete namen, maar die zou aangevuld kunnen worden met een lijst aan profeten. Nou, heel veel mensen vandaag die vinden globale vragen en globale prediking wel prettig. Ik krijg nog wel eens kritiek dat ik te dicht bij het hart van mensen kom, maar ik heb in de Heer Jezus een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Kijk, als ik vraag, wat zeggen de mensen van de Heer Jezus, dan kunt u misschien heel veel vertellen. Zeker in een omgeving als Veenendaal. Daar denken mensen wel iets over de Heer Jezus, in ieder geval. Of dat nou religie of relatie is. Maar ze kunnen iets vertellen. De mensen, de menigte. Maar de Heer Jezus gaat van de buitenste ring, hoe langer hoe meer, naar binnen. En komt straks bij jouw hart uit. Maar eerst die algemene vraag. Wat zeggen de mensen? Maar het is wel heel belangrijk. De namen die genoemd worden. Als eerste Johannes de Doper. Dus als de mensen naar de Heer Jezus keken, blijkbaar, de gemiddelde Israëliet, laten we dat maar zeggen, die keek naar de Heer Jezus en dan zeggen ze, er zit iets van Johannes de Doper in. Nou, Johannes de Doper, dat weten de kinderen wel, dat was natuurlijk een indrukwekkend figuur. Hè? Bijzondere verschijning. Hè, als vader en moeder kan je daar prachtig smakelijk van vertellen van deze man. Het is een bijzondere verschijning met zijn kemelsharen mantel en zijn leren gordel om. Het was de man die bij de Jordaan predikte. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Wat is dat voor een man geweest? Indrukwekkende verschijning. En Johannes de Doper was de voorloper van de Heer Jezus. Hij was de Messias zelf niet. Hij kondigde hem aan. En dit moet je ook even weten. Johannes de Doper was actief in een tijd dat de Romeinen de overheersing hadden in het land. Het volk werd dus onderdrukt, om het zo te zeggen. Ze gingen gebukt onder de last van de Romeinen. En nou kwam die man in die kemelsharen mantel en die sprak over de Christus, over de Messias. En die sprak over een bekering en die sprak over een koninkrijk dat komt. Nou ja, daar werden ze door opgebeurd, toch? Dat was een hoopvolle boodschap. Echt iets om naar uit te zien. En dan ga je gebukt onder de last van de Romeinen. En dan komt deze indrukwekkende verschijning. Het gaf het volk, hij gaf het volk weer hoop. Ik moet even bladeren naar Lucas 1. Er staat een prachtige getuigenis van deze godsman. Vind ik altijd heel indrukwekkend. Een paar bladzijden terug, Lucas 1 vers 17. Daar staat van deze Johannes de Doper het volgende. En hij zal, dat is Johannes de Doper, voor hem, dat is de Heer Jezus, uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Nou, Elia komen we zo uit. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dat was de bediening, dat was de roeping van Johannes de Doper. Indrukwekkende bediening, indrukwekkende roeping. En ik zal u nog een tekst lezen, hoef u niet op te zoeken, maar in Matthäus 11. Die tekst kunt u natuurlijk dromen, vers 11 staat. Nog iets over Johannes de Doper. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Begrijpt u nu dat op de vraag wie zeggen de mensen dat ik ben, de gemiddelde Israëliet zei, ik zie iets van Johannes de Doper. Dat is een indrukwekkend figuur, met een rijke bediening, maar ook met een indrukwekkend getuigenis, of niet? En Johannes gaf te midden van de onderdrukking van de Romeinen hoop en moed. Nou, dat zagen ze natuurlijk in de Heer Jezus ook. U kent allemaal die tekst wel. Ik koester gedachten van vrede over u en niet van kwaad om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat konden zo de woorden van de heiland geweest zijn, of niet? En ze zagen in Jezus dus ergens weer hoop. Nou, Johannes de Doper. Ik moet verder. Elia, de tweede. Elia is natuurlijk ook een heel indrukwekkend profeet geweest. Had een zeer indrukwekkende bediening. Ondanks dat hij soms ook worstelde met zijn gevoelens en met zijn emoties, dat weet u. Maar we kennen Elia ook als een man van gebed. Elia was de man waarvan we lazen. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet. En wederom bad hij een gebed dat het wel zou regenen en het regende. En ja, als ik de kinderen vraag, waar ken je Elia van? Dan zeg je, ja, van de Karmel natuurlijk. Dat indrukwekkende verhaal dat hij daar staat met die Baalpriesters. En dat hij ze uitdaagt. En dat hij zegt, als jullie God God is, laat hem vuur van de hemel doen regenen. En die Baalpriesters die waren druk in de weer, maar er kwam geen vuur. En hij zei, je moet harder roepen. Hij dreef de spot met deze Baalpriesters. Je moet je eigen dieper snijden. En Elia die gooide nog een beetje water op het altaar. En nog een beetje, en nog een beetje. En God liet vuur van de hemel neerdalen op het gebed van deze godsman. Nou, dat is toch een wonder, of niet? Nou, Elia herkennen we dan ook als de profeet van de wonderen. De wonderprofeet. Nou ja, en deze scharen hier, maar heel specifiek de discipelen, die kenden natuurlijk die geschiedenissen. Ook van Elia. En als ze aan Elia dachten, dan dachten ze aan wonderen. Maar wat zagen ze in de Heer Jezus? Dat was de man van tekenen en wonderen. En ze dachten, oude tijden, herleven. Dat is Elia, die is opgestaan. Ik begrijp het. En je had zo, ja, je zag in de Heer Jezus iets van Johannes de Doper, jazeker. Van zijn optreden, van zijn karakter wellicht. Maar je zag in de Heer Jezus ook iets van Elia terug. In zijn bediening, in zijn openbare optreden. Oude tijden herleefde. En nou de derde, Jeremia. Nou, Jeremia, dat is de profeet die tegen de Heer zei, wie ben ik, hè? Ik ben helemaal niet geschikt. En die kreeg misschien wel de allerzwaarste boodschap, de allerzwaarste bediening van de Heere God opgedragen. Hij was een zeer krachtige leider en profeet geweest. En tegelijkertijd weten we van Jeremia, als u zijn leven een beetje kent en bestudeerd hebt, dat deze godsman een enorm zwaar leven heeft gehad. Jeremia was een profeet die vaak de boodschap van God moest brengen. En wat hield die boodschap in? Lees Jeremia maar na en lees de klaagliederen van Jeremia na. Hij moest vaak het oordeel gaan brengen. En hij moest vaak het volk oproepen om in te keren, om terug te keren tot de levende God. Dat is nogal wat, toch? Kijk, als je een prettige boodschap mag brengen, dan ben je vaak wel geliefd. Maar als je een beetje te dicht bij het hart van mensen komt, dan krijg je vaak al de schuld bij je neergelegd. Wie ben jij om dit te zeggen en waar hou je het vandaan en noem maar op. Het is een beetje herkenbaar soms al voor me. Maar Jeremia kreeg die boodschap van de Heere en wat kenmerkt nou zijn leven? Nou, in moeilijke tijden is deze godsman trouw gebleven in zijn roeping en in het doorgeven van Gods boodschap. Hij heeft een zwaar leven gehad, had het absoluut niet gemakkelijk, maar hij bleef spreken namens de Heere God. Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Kortom, op de vraag wie zeggen de mensen dat ik ben, noemde het volk 3 grote namen op, concreet. Aangevuld met een lijst van profetennamen die we concreet verder niet lezen. Maar in ieder geval, het was een lijst met grote persoonlijkheden, luister goed, uit de geschiedenis van Israël. En wat blijkt daaruit? Wat kunnen we daaruit concluderen? Hieruit blijkt dat het Joodse volk in de Heer Jezus, ja, ik moet het anders zeggen, het Joodse volk had blijkbaar hoge gedachten over de Heer Jezus Christus. Want al werd er naar de Heer Jezus gevraagd, al werd er naar hem gekeken, dan koppelden zij zijn persoon en zijn bediening niet aan de minste uit de geschiedenis van Israël, toch? Elia, Jeremia, Johannes de Doper. En ik geloof, en ik hoop dat je ook zo de Bijbel leest, dat als je in het Eerste Testament leest over godsmannen, over profeten, dat je altijd trekken van de Heer Jezus ziet. Ik heb vrijdag op de Veluwe gesproken over de Heer Jezus als type van Jozef. Nou, dat is ook zo iemand. Daar zie je trekken van de Heer Jezus in terug. En alle profeten hebben ook iets laten zien van het karakter en de bediening van de Heer Jezus. Misschien in elke profeet een klein stukje, maar het was herkenbaar en het was eigenlijk een heenwijzing naar hem die zou komen in de volheid van de tijd. Elke profeet liet iets zien van de Messias waarover die profeten zelf profeteerden. En dat is een belangrijke opmerking, want wat is het aangrijpende en wat is de keerzijde van deze conclusie, van deze vaststelling? Het volk zag in de Heer Jezus dus heel veel kenmerken van de Messias. Ze herkenden in de Heer Jezus de kenmerken die de profeten hadden verkondigd over de Messias die zou komen in de volheid van de tijd. Maar wat was het probleem? Ze erkenden hem niet als zodanig. En dit is exact waar het vandaag in heel veel levens op misgaat. Kom daar straks nog op. Maar heel veel mensen zien iets in de Heer Jezus. Heel veel mensen hebben iets met de Heer Jezus. Er zijn heel veel mensen die kunnen mij heel veel vertellen over de Heer Jezus. Ze herkennen in hem zoals de Bijbel hem beschrijft. Het klopt. Historisch kunnen ze dingen uitleggen, toelichten. Maar ze erkennen hem niet. En daar gaat het nou net vanavond om. Je kan veel over de Heer Jezus weten. Je kan de kenmerken van de Messias in hem zien. Daarover spreken. Maar als je hem niet aanvaardt in je eigen hart en leven. Als je hem niet aanneemt. Als je hem niet erkent. Dan heb je nog niks. En dat is het aangrijpende van Israël. Het overgrote deel van Israël erkende de Heer Jezus niet als de Messias. Nou, nu gaan we weer een stapje verder. Nadat dit lijstje is opgenoemd en de Heer Jezus dit heeft aangehoord, waaruit blijkt dat het volk blijkbaar toch hoge gedachten over de Heer Jezus had, nu ze deze namen noemen, nu komt de Heer Jezus bij het hart van zijn discipelen uit. Oké, dit zeggen de mensen. Maar jullie die nou zoveel hebben opgetrokken met mij. Wij die intieme omgang met elkaar hebben gehad. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En ik geloof dat het geloof ons rechtvaardigt. De Bijbel leert in de Romeinenbrief, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. Er was geloof bij de discipelen, dat geloof ik. Maar waar stuurt de Heer Jezus op aan? Op een openbaar belijden. Op een openbaar, op een publiekelijk getuigenis. En ik geloof, broeders en zusters, dat het daarop aankomt in de dagen waarin wij leven. Je zegt, ja, maar ik heb de Heer Jezus aangenomen, hoor. En een ander zegt, ja, maar ik ben gedoopt 5 jaar geleden. Dat is een hele stap geweest voor me. Nou, prijs de Heer ervoor. Maar wat is er vandaag voor getuigenis in ons hart aangaande de Christus der Schriften? Deze tijd vraagt niet alleen om geloof, maar we zijn geroepen als wederom geboren mensen tot een openbaar getuigenis. En dat in een omgeving en in een tijd die gekenmerkt wordt door de kenmerken van Caesarea Philippi. Dat is de tijd waarin we leven. En dat is de profetische boodschap hierin. Nou komen we bij vers 20 uit. Want nu hij die vraag in het algemeen gesteld heeft, stelt de Heer Jezus heel persoonlijk die vraag aan zijn discipelen. En hij zegt er dus, maar u, wie zegt u dat ik ben? En dan komt Petrus naar voren, die als een soort woordvoerder optreedt namens de andere discipelen. En dan komt hij tot een kort en krachtig getuigenis wat betreft de Heer Jezus. Hij zegt, hij antwoordde en zei, de Christus van God. In deze taal slechts 4 woorden. Kijk, je hebt mensen die hebben veel woorden nodig om niks te zeggen. En je hebt ook mensen die hebben weinig woorden nodig om alles te zeggen, toch? Nou, dit is een man die zegt met weinig woorden alles. En je zal zeggen, ja, kan hij nou niet wat uitvoeriger zijn? De Christus van God. Nou, ik wil daar even op inzoomen en ik hoop, het is wat warmer hier en je hebt allemaal lekker gegeten vanavond. Maar dat je even bij de les blijft om dit te volgen. Deze belijdenis, dit is het fundament. Dit is zo kernachtig. En in Matteüs 16, dat heb ik je gelezen, wordt daar nog aan toegevoegd. U bent de zoon van de levende God. Nou, dat moet je ook even in de context zien van de afgoderij in Caesarea Philippi. Want wat zegt het Oude Testament over de afgoden? Ze hebben oren aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Dat zijn de goden van deze wereld. Die laten je vroeg of laat in de steek. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob is de levende. En omdat hij leeft, spreekt hij ook. En dat vind ik het interessante aan mijn christenleven. Ik heb een tijd geleefd in de religie. Daar kan je heel veel weten. Maar dat is niet dynamisch, dat leeft niet, dat is statisch. Maar omdat God leeft, spreekt hij ook. En nu zegt u, ja, daar ben ik het allemaal mee eens. Joh. Daar had je allemaal niet voor naar Veenendaal hoeven komen om dat te vertellen vanavond. Maar mijn vraag aan u is, ervaart u God in uw leven als de levende? Dan wordt het pas interessant, toch? Ik ben een aantal jaren geleden gedoopt door een oude broeder. En daar heb ik dat echt geleerd. Dat was een man die ging 's ochtends uit zijn bed en dan ging hij in zijn stoel zitten, oudere broeder. En dan zei hij, Heer, wat heeft u vandaag tot me te zeggen? En dat vond ik interessant. Dat was een van de eerste christenen die ik tegenkwam, die leefde met een levende God. Ik had zoveel religie in mijn leven gezien. Het maakte me niet jaloers, dat hoefde niet. Maar deze man, die leefde echt in relatie, die sprak met de Heere God. Is dit trouwens de eerste keer dat u hem ontmoet vanavond? Of heb je vandaag al een ontmoeting met hem gehad? Stel voor dat ik er niet was. Ziek of wat dan ook. Had u dan naar voren kunnen komen? En had u dan iets kunnen getuigen van de hoop die in u is? En niet van 5 jaar geleden of zo. Maar gewoon van vandaag, wat u vanmorgen met hem ontdekt hebt. Wat hij u vanmorgen heeft laten. Een levende God. En dat in tegenstelling tot de afgoden. Broeders en zusters, als wij als christenen geen getuigenis meer hebben, wat wij door kunnen geven aan de wereld, als wij niets hebben om te vertellen van de hoop die in ons is, wat gaat er dan van ons uit? Ja, maar we hebben de juiste toekomstvisie hoor. Ja, daar koopt de wereld niet zo heel veel voor. Dat kan ik u inmiddels wel vertellen na al die jaren. Maar is er iets in uw hart, in uw leven, dat getuigt van een relatie met een levende God? Dat is dynamisch, hè? Want leven is in beweging. Je leert elke dag iets af, toch? Ik wel althans. En ik leer elke dag iets aan. En zo word ik gevormd naar het beeld van hem die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. U bent de zoon van de levende God, met een streep onder levende. Religie, dat frustreert, dat stelt teleur. En dat kan leerstellig goed zijn, maar leer waar geen leven in zit, dat is hetzelfde als wat onder je schoen zit. Dat is dood. Maar leer en leven in de Bijbel is altijd, hoort altijd bij elkaar, hoort samen. De leer in de Bijbel en het leven in de Bijbel is in de eerste plaats een persoon. Jezus de Christus. Nou even naar die laatste woorden van Petrus. U bent de Christus van God. Dat is een hele belangrijke belijdenis. Nou, wie werden er nou in het Oude Testament gezalfd? Dat waren een aantal personen. En voor een zalving, daar was noodzakelijk dat je een bepaalde... Nee, degene die gezalfd werden, hadden een bijzondere bediening, een bijzondere roeping, een bijzondere opdracht, een bijzondere taak. Nou, laat ik er drie noemen. U kent ze allemaal natuurlijk. Maar het gaat even om de geestelijke betekenis daarvan. In de allereerste plaats een profeet. Want als Petrus hier belijdt, u bent de Christus van God, dan weet u in het Hebreeuws het woordje Messias, in het Grieks het woordje Christus, betekent gezalfde. Door God gezalfd. De Heer Jezus is door God gezalfd. En die zalving die heeft betekenis vandaag. En Petrus verwoordt die zalving, dat gezalfd zijn, in zijn belijdenis. Dus dan moet die zalving, het gezalfd zijn, heel fundamenteel zijn, of niet? Nou, allereerst is de Heer Jezus werd de profeet gezalfd. En wat is een profeet? Nou, een profeet, letterlijk vertaald eigenlijk, is iemand die de stem, de mond, de spreekbuis van de Heere God is. Dat is een profeet. Hij was de stem van de Heere God. En wat zegt Petrus hier? Petrus zegt, vandaag is de Heer Jezus de mond, de spreekbuis van God. En dat is belangrijk. Hij erkent de Heer Jezus dus als degene waardoor de Vader zich aan de mensheid heeft geopenbaard. U zegt, dat had ik allemaal niet ingelezen. Maar toch staat dat er. Hij is de gezalfde profeet. Dus vandaag heeft God ervoor gekozen, en dat zegt ook de Hebreeënbrief, om door de Zoon te spreken in de laatste dagen. En dat is een belangrijke belijdenis. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de Heer Jezus sprak niet als de schriftgeleerde, maar hij sprak met gezag, met autoriteit. De woorden van de Heer Jezus waren levend veranderend, ook vanavond, dat geloof ik echt. Vanavond verandert je leven, dat geloof ik. Of je verhardt je vanavond, of je zegt, ja, dit is mijn belijdenis. U bent de Christus van God, dat is mijn leven. En ik heb u, Heer Jezus, aanvaard als de spreekbuis van God. U bent de stem van God. U bent de openbaring van wie de Vader is. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En de Johannesbrief zegt, en wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, is dat iets mystieks, is dat iets vaags, is dat iets voor een heel exclusief clubje mensen of zo op de Veluwe? Nee. Wie dit woord van God tot zich heeft genomen en dat heeft geloofd, die heeft het leven. En ik aanvaard u, Heer Jezus, vandaag, ik belijd u als de geopenbaarde waarheid van wie God is. Nou, dat is een belijdenis vandaag, hoor. Er zijn vele wegen naar Rome, maar er is maar één weg tot de Vader. En dat is Hij. Hij is de waarheid, de spreekbuis van God. En dat is belangrijk om vast te houden. Gezalfde profeet. Daar zit al heel veel in, hè? Zie je dat die belijdenis van Petrus heel fundamenteel is? Het tweede, wie werd er nog meer gezalfd? Nou, de priester. Wat was een priester? Nou, dat heel eenvoudig, een dienstknecht van God. Die priester diende het volk namens de Heere God. En wat deed hij dan? Hij bracht offers. Hij bad voor het volk, hij zegende het volk. Nou moet ik dat nog toepassen op hem, de Heer Jezus Christus. Die niet alleen gezalfd is als profeet, maar ook als priester. Hij is de ultieme, unieke, ongeëvenaarde hoge priester. Lees vanavond de Hebreeënbrief door, voordat je naar bed gaat. Prachtig! Hij is de unieke. Hij kwam in de volheid van de tijd, wat al die hoge priesters niet konden bewerken. Daar kwam hij. Vader, hier ben ik. Om uw wil te gaan doen. En hij deed dat volmaakt. En hij bracht geen bloed van anderen binnen. Hij kwam niet met vreemd bloed het heiligdom binnen. Maar hij ging met zijn eigen bloed het heiligdom binnen. En de Vader keurde het goed. Hij is door God gezalfd tot priester. En Petrus zegt, u bent de Christus van God. U bent ook de door God gezalfde priester. En dat is mijn belijdenis. Want uw werk als hoge priester, daar leef ik uit. Uw voorbeden, uw pleiten bij de Vader, daar leef ik uit. En dat volmaakte offer wat u gebracht heeft, dat is het rustpunt van mijn bestaan geworden. Heer Jezus, ik ben blij met u. Er is niemand zoals u. Dat is een belijdenis, toch? Het zit allemaal in die vier woordjes. U bent de Christus van God. U dacht misschien vooraf, had hij niet wat meer kunnen zeggen? Nou, dit zit er allemaal in. De gezalfde. En dat is zo indrukwekkend. En onthoud dit goed, broeders en zusters. Velen denken, de Heer Jezus was dienend op aarde aanwezig. Dat was hij. Maar toen hij hier klaar was, is hij in de hemel verder gegaan met dienen. Voor wie is hij daar? Ten behoeve van u, jou en mij, zegt de Hebreeënbrief. Hij is voortdurend aan dienen. Nou, dan wil je toch zijn naam belijden, of niet? Hij is me alles. Hij is me alles geworden. Weg wereld. Weg schatten. Er is niemand zoals u, Heer Jezus. En ik wil u belijden. Als de Christus van God. Als de door God gezalfde. En dan het laatste. Hij is ook gezalfd tot koning. Koningen werden ook gezalfd. Denk maar aan David, denk aan Saul. Dat hoef ik hier niet te vertellen. En wat was dan de taak van de koning? Nou, die koning die voert namens de Heere God, voerde die gezag uit. En zorgde uiteindelijk goed voor zijn onderdanen. Die koning, een recht geaarde koning hebben we het over. Die brengt en die draagt zorg voor vrede, voor rust en voor voorspoed. Dat verlangt een recht geaarde koning. Moet ik het verder toepassen? De Heer Jezus is gezalfd. En de Heer Jezus zal komen als de koning der koningen en de Heere der heren. En hij zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg binnen afzienbare tijd. En hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. En zo letterlijk en lijfelijk als hij uit de maagd Maria geboren is, zo letterlijk zal zijn troon staan in Jeruzalem. En hij zal gaan regeren met recht en met gerechtigheid. En vrede, ja werkelijke shalom, zal deze wereld gaan vervullen. En de grootte der aarde zullen gaan opgaan naar Jeruzalem. De heidenvolken zullen het loofhuttenfeest gaan vieren. Dat is niet zomaar een droom, zo'n prettige wens of zo. Nee, dat gaat gebeuren. Hij zal zich openbaren als koning der koningen en heren der heren. Hij is aan de ene kant het lam van God, dat volmaakte offer bracht. Ja, hij is het volmaakte offer. En tegelijkertijd is hij de leeuw uit de stam van Juda. Nou, die poster, als je die ooit eens kan kopen, die moet je maar kopen. Die leeuw met dat lam verweven, die zitten in elkaar, indrukwekkend. De leeuw uit de stam van Juda. Nou, hij is dus ook gezalfd tot koning. En hij zal allereerst zijn volk Israël gaan brengen vrede, rust, voorspoed, ja welzijn, werkelijke shalom. Maar wat zegt mij dat koningschap vandaag? Misschien zegt u, ja die belijdenis van Petrus, die begrijp ik wel als het gaat om het priester zijn of het profeet zijn. We aanvaarden de Heer Jezus vandaag als de geopenbaarde waarheid van God, als de spreekbuis van God, als de stem van God. Die volg ik wel. En die tweede, die volg ik ook nog wel, priester, dat volmaakte offer heeft hij gebracht. Maar als hoge priester doet hij ook voorbeden, bidt en pleit hij voor mij. Dat vat ik ook nog vandaag. En dat zie ik in die belijdenis terug. En daarom is dit ook mijn belijdenis. Maar dat koningschap, dat geldt toch voor Israël? Nou, in de allereerste plaats wordt de Heer Jezus koning van Israël van harte. Maar vandaag, broeders en zusters, is hij ook Heer, is hij de Kyrios van mijn hart, van mijn leven. Vandaag heeft de Heer Jezus heerschappij gekregen op elk terrein van mijn leven. Dat is ook de inhoud van de belijdenis van Petrus. Amen. En mijn vraag is aan u. Kent u de Heer Jezus nou in zijn priesterlijke bediening? In zijn profetische bediening? Maar mag ik nou eens eerlijk vragen? Jullie zijn de Bijbel teruggetrouwe gemeenschap, toch? zicht op de toekomst, zicht op Israël. Maar mag ik nou vanavond een hele eenvoudige, voor sommigen misschien veel te eenvoudig, maar de Heer is eenvoudig, weet u dat? En misschien is de eenvoudigheid wel het allermoeilijkste in ons leven. Is Hij Heer van uw leven? Mag ik eens vragen, heeft u alle levensterreinen onder beheer gesteld van de Heilige Geest? Of heeft u misschien heel veel Bijbelse kennis en een prachtige toekomstvisie, maar zijn er terreinen in uw leven waar Hij nog niet Heer is? Waarvan u misschien zegt, die hou ik voor mezelf. Dat terrein van die verslaving misschien, waar uw vrouw genees van weet. Of iets anders. Zit dat allemaal in die belijdenis? Dit zit allemaal in die belijdenis van Petrus. En de Heere God vraagt niet, wat vinden de mensen? Die vinden wel wat, maar wat vindt u? Wat zegt u? Wat zeg jij vanavond die ik ben? Heer, u bent mijn profeet, ja. Heer, u bent mijn priester. Heer, u bent de Heer van mijn leven. Kom dichtbij, hè? En dit vinden heel veel mensen eng. Globale waarheden, die mogen wel onderwezen worden. En een beetje bemoediging en zo, en dat is goed op zijn tijd. Maar het is wel een prangende vraag van de Heiland. Hij stelde deze vraag niet aan ongelovigen, hè? Hij stelde deze vraag aan zijn discipelen in een regio, in een streek, vol duisternis en ongerechtigheid. En in zo'n omgeving ben ik dan Heer van je leven. En ik wil je vanavond uitdagen en uitnodigen. Als er terreinen in je leven zijn waar Hij nog geen Heer is, dan zou je de volle kracht van de Heilige Geest in je leven niet ervaren. Hij wil alle terreinen van je leven. En ga dan niet allerlei godsdienstige redenaties houden en zo en uitvluchten verzinnen. Ik vraag je, is Hij Heer van je leven? Niet alleen op de prettige terreinen, op die makkelijke terreinen, maar ook op die moeilijke terreinen. Waar je zoveel strijd ervaart en wat je zo moeilijk loslaat. Dat is de belijdenis van Petrus. En zo dicht komt de Heer bij het hart van zijn discipelen uit. Ik moet verder. Dit is dus de inhoud van de belijdenis van Petrus. En die titel Messias, die omschrijft als het ware, hè, de Christus wordt hij hier genoemd, die omschrijft als het ware de totale bediening van de Heer Jezus. En je vindt dat allemaal terug. Het voert nu eigenlijk te ver om dat te lezen, maar lees dat thuis na. Ik zal het voor je voorlezen, die tekst. Wat Jesaja zegt in dat indrukwekkende 61ste hoofdstuk, waar er staat, de geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart, et cetera, et cetera. Hij is de door God gezalfde. En die waarheid uit Jesaja 61, dat is de openbare publieke belijdenis van Petrus op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? U bent het. Waar Jesaja over sprak, zo herken ik u en zo erken ik u. Eén letter verschil, maar een wereld van verschil. Een wereld van verschil. Het zal bepalen waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen. Welk antwoord je daarop geeft. Dat is het. En velen, ik loop inmiddels bijna 16 jaar mee in christelijk Nederland en ik kom in heel veel soorten gemeenten met allerlei gedachtegoed en visies en theologie en dogmatiek noem op. En wat zie ik? Dat de vraag van de Heer Jezus, gesteld aan zijn discipelen, niet alleen in de wereld heel oppervlakkig wordt beantwoord, maar hoe langer hoe meer ook in de kerk. Want als ik vraag, wie zegt u dat de Heer Jezus is, dan hoor ik nogal eens dit, ja. Jezus is voor mij echt een spirituele leider. Dat is die echt voor mij. Hij inspireert me altijd. Lekker zo'n vaag, nikszeggend antwoord eigenlijk. Hè? Hij inspireert. Hij is een spirituele leider. Iemand met wijsheid. Je kan veel van hem leren. Ja. Nou kan dat dan niet? Ja, zeker wel. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is ons geworden. Hij is van God onze wijsheid geworden. Hij is de openbaring van de wijsheid Gods. Dus hij is zeker wel wijsheid. Maar als hij alleen een figuur is waar je zo nu en dan wat van leert, en dan weer afscheid van hem neemt en je eigen leven leidt, dan heeft die belijdenis is voor God van nul en geenerlei waarde. En anderen zeggen, nee Jacques, ik zie hem niet zozeer als een spirituele leider, maar voor mij, ja, voor mij is hij meer een voorbeeld. Een voorbeeld in nederigheid bijvoorbeeld. En een voorbeeld in zelfverloochening. Nou, daar kunnen we op zich wel een portie van gebruiken in de christelijke gemeente, toch? Maar als dat het enige is, dan krijg je zo'n sociaal evangelie. En ik bedoel dat niet schoppend of cynisch, maar een beetje een geitenwolle sokkenchristendom krijg je dan. Je moet allemaal lief voor elkaar zijn. En de hoogte en de diepte is uit het evangelie weggehaald. Hij is alleen een voorbeeld. Is hij dat dan niet? Jazeker, 1 Petrus 2 vers 21. Hij heeft ons zo een voorbeeld nagelaten, maar dan komt hij op dat. Met als doel, wij zijn voetstappen zouden drukken. Dat wil zeggen dat je de kruisweg van Christus gaat. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar wat is het moderne denken? Nou, we pakken een stukje van de wijsheid van Jezus, daar leren we wat van. En we pakken hier en daar eens een voorbeeld uit zijn leven. We betonen eens wat nederigheid, maar hem aanvaarden als de Heer van je leven, dat is nog wat anders, hè? Weet je, dan komt hij echt binnen. Ja, dat komt binnen. En dan verandert hij je van binnenuit. Broeders en zusters, ik moet beginnen met afronden. Dus we zijn er bijna. Blader even met mij naar Romeinen 10. En nou kom ik tot de toespitsing. En we moeten ervoor waken in deze eindtijd dat wij de Heer Jezus heel globaal weergeven. En uiteindelijk dat iedereen maar er wat mee kan doen wat hij of zij wil. Hoe het hun goed dunkt. Maar onthoud dit, hij is de geopenbaarde waarheid van God. Hij is de openbaring van wie God is. Dus het is niet om het even hoe je staat tegenover de Heer Jezus, hoe je denkt over hem en hoe je na vanavond hier de deur uitgaat. Want als je hem verwerpt, als je hem veracht, als je lichtvaardig met hem omgaat, dan ga je lichtvaardig met zijn vader om. Dat is heel belangrijk vandaag. En het is heel belangrijk om bij deze belijdenis te blijven. In een tijd die wordt gekenmerkt door Caesarea Philippi. Waarin je steeds meer een eenling gaat worden als de belijdenis van Petrus uw, jouw en mijn belijdenis is. U bent de Christus van God. Daar heb je genade voor nodig. Om daarin te volharden, in die belijdenis. Maar dan heb je ook een fundament onder de voeten. Nou, wat staat er in Romeinen 10? Vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Broeders en zusters, waar het vandaag in deze eindtijd op aankomt, is wat deze tekstversen verwoorden. Op twee dingen. In de allereerste plaats wordt de Heer Jezus u verkondigd met bevel van geloof en van bekering. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. En er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Geloven wil zeggen dat je overtuigd bent van de waarheid van God, wie hij is, zijn karakter. En omdat je overtuigd bent, je vertrouwen ook op hem stelt. Dat is geloven. En dat is noodzakelijk, dat is onmisbaar om uiteindelijk de heerlijkheid bij God in te gaan. En wie het vanavond gelooft, dat evangelie, die heeft het leven, tot in alle eeuwigheid. Maar broers en zussen, je kan geloven achter de voordeur. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En dan kan het knus zijn, zoals in die Maranatha-samenkomst in Veenendaal. Zo veilig. Ja, wij geloven in Jezus. En wij verwachten hem. En u kunt vanavond tegen uw vrouw zeggen, fijn dat we geloven in de Heer Jezus. Als u op de bank zit. En dat is geweldig natuurlijk. Maar ik zie hier, in die vraagstelling van de Heer Jezus, in de regio Caesarea Philippi, dat ook belangrijk is dit. Dat wij zijn naam aan publiek belijden. Kijk, geloven achter de voordeur, dat is nog toegestaan. Maar wat ik merk, ook in Nederland, is dat zijn naam aan publiek belijden, u bent de Christus van God, dat staat onder druk.
En de vraag is hoe lang wij hier nog zo samen kunnen komen. Maar daardoor moeten wij ons niet laten weerhouden. De Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen. Wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is belangrijk. Het tweede woord is dus belijden. Weet je wat belijden is? Wat dat betekent? Belijden wil heel eenvoudig dit zeggen. Hetzelfde zeggen. Dus waar komt het in de eindtijd op aan, broers en zussen? Dat wij hetzelfde gaan zeggen, luister goed, als wat de Bijbel zegt over de Messias. Dat wij hetzelfde gaan zeggen. Ja, het betekent ook dit, dat wij ermee instemmen. Het betekent ook dit, wat wij openlijk verklaren. De waarheid aangaande de Christus, zoals de schriften die openbaren, op die waarheid staan we en die waarheid spreken we uit en die waarheid leven we uit. Dat is het fundament. En geloven, nogmaals, dat mag nog, maar aan publiek dit getuigenis belijden, dan ontstaan de problemen, zelfs in Veenendaal. Want dit getuigenis, dat doet iets met andere mensen. Zij moeten daar wat mee. En daarom wil de overheid graag dat we alles wat geloof betreft privé houden. Moet er niet mee naar buiten komen. Dat is allemaal lastig. Dat jij dat doet, prima. En jij doet het zo en hij doet het zo. Nee, de Heer Jezus zegt in Caesarea Philippi, zeg maar wie ik ben. En misschien word je van de week wel uitgedaagd hier in Veenendaal op je werk, in je studie, op kantoor, of misschien wel in je huwelijk of in je gezin. Wie is Jezus voor je? Ga even zitten. Ik ben op 21 februari in Maranatha Veenendaal geweest. Hij is de Christus van God en dat wil ik graag aan je uitleggen wat dat voor mij betekent. Daar komt het op aan, op die belijdenis. En vroeger dacht ik, moet je niet verder vertellen, als ik nou maar in een gemoedelijke, degelijke omgeving woont, dan is het makkelijk om te geloven. De plaats waar ik vandaan kom, die vond ik niet zo gemoedelijk en niet zo geestelijk. Ik denk, nou, als ik nou op de Veluwe woont of zo, hè? In zo'n gemoedelijk dorpje, met een gemoedelijke kerk waar alles zo fijn is en zo, dan is geloven een stuk makkelijker. Nou, ik ben erachter gekomen dat ook bitter tegenvalt. Maar ik had verkeerde gedachten. De Heere God zegt, ik wil je in Caesarea Philippi. In een omgeving en in een tijdsperiode die gekenmerkt wordt door de kenmerken van Caesarea Philippi, wat waren dat? Baal. En welke Griekse god? De god Pan. Keizerverering, mensenverering. Het is de tijd waarin we leven. En in die tijd en in die regio, de Heer Jezus neemt ons vanavond ook mee. Jullie mogen in Veenendaal wonen of waar je ook vandaan komt. En hij zegt, ik wil dat je in Veenendaal of in Amsterdam of in Rotterdam, maakt niet uit waar, welke tijd het ook is, welke goddeloosheid en occulte machten en krachten zich openbaren, maar ik wil je stimuleren vanavond. Om niet alleen binnen kamers te geloven, maar om te volharden in de belijdenis dat Christus de Messias, de Zoon van de levende God is. En daar wil God je in helpen, daar wil hij je in stimuleren. Maar broeders en zusters, dit getuigenis, daar komt het op aan in de eindtijd. Geloven en belijden. De Heer Jezus, hij nam zijn discipelen mee naar een zeer goddeloze en diep vervallen regio. Caesarea Philippi. En juist daar stelde hij de allerbelangrijkste vraag. Niet aan ongelovigen, maar aan zijn discipelen. En vanavond staat hij hier. En stelt hij diezelfde vraag aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar hij komt dichter bij ons hart. En hij vraagt vanavond niet alleen of u in Veenendaal geloof hebt. Maar hij vraagt of u een ampubliek getuigenis hebt. Een openbare belijdenis. Broeders en zusters, ook onze tijd, de eindtijd, wordt gekenmerkt door goddeloosheid, afgoderij, valse leringen, seksuele losbandigheid, onreinheid. En juist vandaag stelt Jezus die vraag. En schrik daar niet van terug. Want als hij iets vraagt, dan voorziet hij ook in datgene wat je nodig hebt om aan zijn vraag, om aan zijn opdracht te kunnen voldoen. Volgt u mij? Dat is heel belangrijk. Als de Heer Jezus je uitdaagt om in hem te geloven en hem te belijden, dan is in Christus Jezus er een volmaakt werk verricht, door zijn kruisdood en opstanding, ja, door zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, dat hij vandaag voor mij bidt en pleit, zodat ik op de plek waar ik woon en leef en kom, deze belijdenis kan uitleven. Dus ik word daar niet wanhopig van. Ik vind het een heerlijke stimulans van mijn Heer en Heiland. En hij zegt, Jacques, niet alleen achter je voordeur geloven, zo knus en fijn in die vertrouwde omgeving, maar mijn naam belijden. En ik zal je genade geven die je nodig hebt. En ik woon door mijn geest in je hart. En die zal je in alle waarheid leiden. En de waarheid zal je uiteindelijk vrijmaken. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En in die vrijheid mogen we staan. In de wetenschap dat het beste nog komt. Nou, zouden we dan dat korte poosje hier nog op aarde. Niet vanuit de volheid van ons gemoed. Deze Heer, deze Heiland, deze profeet, deze priester, deze koning, deze Messias, am publiek belijden. We hebben de beste boodschap. Een boodschap van hoop, een boodschap van verwachting. En daarom hoeft een christen in de eindtijd niet met zijn hoofd naar beneden te hangen. Het allerbeste komt nog. En daarom moeten we ook niet met een scheef en moedeloos en zwaarmoedig en wit weggetrokken gezicht de naam van Jezus belijden. Daar gaat weinig van uit. Maar dat we met passie en enthousiasme in volharding deze naam blijven belijden. En hij geeft je een belofte mee. Matteüs 10 vers 32. En een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Heer Jezus, ik vind de tijd zo moeilijk waarin ik leef. Ik vind de omstandigheden zo moeilijk. Ik vind mijn werkomgeving verschrikkelijk. Ik kan er zo moeilijk over spreken met mijn vrouw en met mijn kinderen. En toch spoort hij je vanavond aan. Om te zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En hij stimuleert jou en mij om te volharden in de wedloop. En weet dit, dat degenen die hun hoop op Christus vestigen vandaag, die zullen niet beschaamd uitkomen. Deze wereld stelt teleur. De afgoden van de wereld, Baal, de god Pan, de menselijke verering, alles stelt teleur. Maar ik ben achter één ding gekomen in mijn leven. Ik ben met veel mensen omgevallen. Ik ben met kerken omgevallen, met stichtingen, met bewegingen omgevallen. Maar met hem ben ik nog nooit omgevallen. Hij is mijn alles. Heer Jezus, u bent mijn leven. U bent mijn alles. En ik ben zo blij met hem. En ik hoop dat u er vanavond amen op zegt. En dat u zegt, op de vraag, dat u antwoordt op de vraag, wie zegt u dat ik ben? Dat je volmondig vanavond zegt, uit de diepste diepte van je hart. U bent de Zoon van de levende God. U bent de Christus van God. Die gekomen is en die op het punt staat om terug te komen. En de Vader zal alle dingen gaan brengen onder de heerschappij van de Zoon. Zodat alle tong zal belijden. Jezus Christus, Hij is Heer. Amen. We gaan de Heer danken. Heer Jezus, ik vind het zo bijzonder hoe u vanavond tot ons heeft gesproken vanuit uw woord. Dat u uw discipelen meenam naar een omgeving, naar een regio, naar een streek die gekenmerkt werd door duisternis, occulte machten, losbandigheid en al dat soort zaken. En dat u juist uw discipelen uitdaagde om in die tijd, om in die regio, niet alleen in u te geloven, maar ook uw naam aan publiek te belijden. En ik geloof dat dit een profetische les is voor ons in de eindtijd. Dat uw gemeente geroepen is, dwars tegen de afval en het verval in, om te getuigen van die ene naam. De naam van uw Zoon. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de Messias. Vader, ik bid u voor hen die hier wel naar verlangen, maar die hiermee worstelen in de praktijk van alle dag. Ik bid u dat zij door vanavond heen bemoedigd zijn, heren,
om deze wereld weer in te gaan. Vol van uw Heilige Geest in afhankelijkheid van u. En zich vanavond ook openstellen. Beschikbaar zijn voor u. Om uw naam te belijden. En u geeft daar een belofte bij. Dat als wij uw naam belijden hier op aarde, zal u ons, onze naam noemen, Heere, voor uw Vader in de hemel. Heere, ik wil u danken voor allen, voor al mijn broers en zussen die hier zijn. Die vanavond zeggen, oh, de tijd vind ik niet gemakkelijk. De omstandigheden niet. Caesarea Philippi, ik zie het om me heen. Maar ik mag vanavond toch door genade getuigen. Ja, en ik mag deze belijdenis uitspreken over de Heer Jezus. U bent de Christus van God. Vier woordjes. Maar dit zal ons doen, ja, dit behoudt ons, Heere. Dank u wel dat u het zo eenvoudig heeft gemaakt. En ik bid u om een rijke zegen over deze verkondiging. Heere, laat ook de ontmoeting zo dadelijk gekenmerkt worden om met elkaar door te praten over deze belijdenis. Dit is nodig, dit heeft deze wereld nodig, dit hebben onze kinderen, onze kleinkinderen nodig, dat er mannen en vrouwen zijn, vol van de Heer Jezus Christus in deze eindtijd. Vader, maak ons een volk, toegerust, door u toebereid, vol van uw Heilige Geest, zodat Christus in en door ons heen zichtbaar wordt. Heer, zegen deze samenkomst en allen die daar leiding aan geven en verantwoordelijkheid in dragen. We bidden u dat er velen ook door deze samenkomsten heen bemoedigd worden, opgebouwd worden in hun geloofsleven. Maar dat er ook zijn, heren, die hier voor het eerst komen en u nog niet kennen misschien. Maar dat ze hier geraakt worden door het evangelie. En dat hun leven voor de eeuwigheid gered wordt. Heren, dat is ons gebed, dat is ons verlangen. We bidden u voor ons land en voor ons volk. We bidden u om een krachtig werk van uw geest, heren. We zien uit en we verlangen naar herleving. Naar een geestelijk ontwaken. Dat zou toch heerlijk zijn als dat nog zou gebeuren voor uw terugkomst, Heer Jezus. We willen echt bidden voor uw volk Israël. Aangrijpend wat we vanavond ook gehoord hebben. Vele zagen in de Heer Jezus Elia, Jeremia, Johannes de Doper. Maar een groot deel van het volk erkende u niet als de Messias die door God beloofd was en gezonden was. Heer, we bidden u voor uw volk, dat ook hun ogen open mogen gaan voor de Messias die reeds gekomen is. Zegen het werk wat onder uw volk mag gebeuren. We bidden u om de vrede van Jeruzalem. We zien uit naar dat rijk van vrede en gerechtigheid. We bidden u voor Netanyahu en allen die het volk leiden en besturen. Begiftig hen met de wijsheid die van boven is. En verbreek de wijsheid van beneden. Heer, en ik bid u ook voor de christenen in Nederland, voor de gemeenten hier, dat we biddend om Israël heen zullen blijven staan. En dat we in de bres zullen staan voor uw volk, uw oogappel. Vader, zo leggen we alles terug in uw handen. We danken u voor alle zegeningen. We komen woorden tekort om u naar waarde te danken. Maar u weet wat er in ons hart is. Ga met ons mee als we van hier gaan. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En laat bovenal dit woord, Heere, door ons bewaard worden als een Maria in ons hart. Dat we het zullen overdenken, bemediteren. En dat u met dit woord ook tot uw heerlijk doel kan komen met een ieder van ons. We bidden en danken u in de naam van Jezus. Amen.